vanavond tussen 7 en 10 uur het laatste gesprek van een serie van 5 in deze kerstweek. En onze gast vanavond is de historicus James Kennedy. Ik praat u even bij over wat er in het eerste uur zoal voorbij kwam. Om te beginnen verplaatsten we ons naar een oudejaarsavond in Orange City in Iowa, waar hij geboren werd en opgroeide. Een dorp met 3500 inwoners. Oudejaarsavond werd doorgebracht met kaarten, zoals hij dat nu in Amersfoort met zijn gezin ook zou doen, waren hij thuis geweest. Daar in Orange City ging je om 12 uur niet naar buiten om vuurwerk af te steken. Je bleef binnen, dronk een glas champagne en ging slapen. Er was geen buitenleven, daar was het ook vaak gewoon veel te koud voor. Overigens wel een vriendelijk dorp waar je op 1 januari naar de kerk wandelde en hi en hello zei tegen iedereen in de supermarkt, maar waar ook sterk op elkaar gelet werd. Halverwege de 19e eeuw waren de Nederlandse immigranten daar neergestreken, maar de familie Kennedy was een buitenbeentje. Nieuwkomers, daar neergestreken van buiten, intellectuelen, een Schots-Ierse vader en een Rotterdamse moeder, een nieuwe Nederlander dus. Bovendien was James geen uitblinker in sport en daar werd je ook niet populair mee in Orange City. Wel danste hij jaarlijks tijdens het Tulpenfestival braaf de Jan Pierenwiet, een soort polka, liefst gedanst in een staphorster kostuum en op klompen. Het christelijk dorp wist lang een kroeg buiten de dorpsgrenzen te houden. Zo'n broedplaats van slecht gedrag paste niet in het onberispelijke dorp. De kerk daar, ook die van de familie Kennedy, omschrijft hij als een conservatieve, maar gewone gereformeerde kerk. Het waren geen zwarte kousen mensen, zegt hij. Het was meer, wij zijn orthodox, we hebben een persoonlijke relatie met Jezus, we gaan trouw naar de kerk, we zijn goede mensen. Op de christelijke school was tijdens zijn tienerjaren de issue dansen of niet. Want dansen, dat kwam wel heel dicht bij seksuele onzedelijkheid. Toen zijn vader in Cambridge ging werken, zat James opeens een jaar tussen de ongelovigen. En toen moest hij kiezen, vond hij. Waar hoorde hij bij? En hij koos voor het geloof. Interviewer Del Haas vraagt of het geloof een houvast is voor wie migrant is. En dat beaamt hij. Kennedy is hier inmiddels weer migrant en hij merkt dat er steeds meer van hem verwacht wordt zijn identiteit los te laten. Er is minder ruimte om de Amerikaan te spelen dan toen hij 5,5 jaar geleden kwam om hier te wonen. Een inburgeringscursus heeft hij niet gevolgd, daar is hij nooit voor opgeroepen. Hij herinnert zich toen hij zich als migrant voor het eerst moest melden bij de vreemdelingenpolitie in Amsterdam. Er was een wachtruimte vol mensen, tientallen mensen en ze waren bijna allemaal zwart. En hij werd binnen 10 minuten binnengeroepen en stond na een kwartiertje op straat, alles geregeld. De blanke met de privileges. Dat had hij niet verwacht van Nederland en het was een onaangename verrassing. En hij constateert dat de multiculturele samenleving die met de mond beleden werd in de praktijk nooit zo soepel is geweest. Zoals hij als historicus Nederland kende als een land van minderheden, niet een land met minderheden, zo is Nederland nu een land waar een dominante, blanke, seculiere cultuur geldt. Daar waren we ongeveer gebleven. Voor reacties kunt u ons mailen op marathoninterview@vpro.nl. En we gaan nog tot 10 uur door. Rick Delhaas in gesprek met historicus James Kennedy. Heren, gaat uw gang.
Uw moeder komt uit Rotterdam, hè?
Ja.
Hoe is ze toch in Orange City terechtgekomen?
Nou, dat is natuurlijk een soort ironie van de geschiedenis van mijn moeder. Zij kwam natuurlijk naar de Verenigde Staten om te trouwen met iemand die uit Hollywood kwam. Ze is ook daar met mijn vader getrouwd. Vervolgens ging ze naar Princeton, waar mijn vader studeerde. En het was mijn vader kreeg...
Maar hoe was zij uw vader tegengekomen?
Ook een hele geschiedenis. Mijn moeder was verloofd met een Nederlandse migrant die naar Canada was gegaan. En zij nam dan een schip om hem te ontmoeten. Toen zij hem ontmoette in Vancouver, zag ze het meteen niet meer zitten. En is na enige tijd weer teruggegaan naar Nederland. Op weg terug naar Nederland, op de Maasdam, een van de grootste schepen van de Holland America Line, heeft ze mijn vader dan ontmoet. Die dan theologie ging studeren in Göttingen, in Duitsland. En dus daar hebben ze elkaar...
Wat een hoop migrantenbewegingen.
Een hoop migrantenbewegingen. Dus, ja.
En zij heeft nooit spijt gehad van dat toch wel ferme besluit in Canada van dit wordt het niet, wegwezen hier.
Nee, daar heb ik haar nooit over horen. Dus ik denk dat ze heel erg blij, dat zegt ze nog steeds, dat ze daar niet is gebleven. Ik denk wel dat ze af en toe wel spijt heeft gehad dat ze haar Nederlands staatsburgerschap heeft opgegeven. In 1964 om Amerikaans te worden. Ik denk dat ze daar wel...
Waarom zou ze daar spijt van kunnen hebben?
Omdat... Nou, haar moeder bleef natuurlijk in Nederland wonen. Ze is maar 3 jaar geleden op 98-jarige leeftijd overleden. Haar zussen woonden ook allemaal in Nederland. Had heel erg veel familie. Voelde zich altijd verwant met Nederland. Zou ook niet naar de Verenigde Staten zijn gegaan, behalve om met mijn vader te trouwen. Dus ik denk dat dat ook wel misschien verklaart. Maar ze is in dat opzicht nooit echt heel erg... Ze is niet zoals veel migranten dat zijn geweest, echt patriotisch Amerikaan geweest. Dus, nee.
U kwam wel bij familie in Rotterdam, hè?
Ja.
Wanneer voor de eerste keer?
Nou, dat was 1964 inderdaad, denk ik. Maar daar herinner ik me niet.
Daar zullen we het niet over hebben.
Dus daar hebben we
niet
over gehad. Ja. Niet eens, nee. Maar goed, dan...
Maar u kwam daar op bezoek om inderdaad tantes...
Ja, tantes en dergelijke te ontmoeten. Dus ja, ik ken dat allemaal van pakweg eind jaren 60. Mijn ouders, omdat mijn vader les gaf, had hij ook de zomers vrij. Dus... We hadden ook gelegenheid om naar Nederland vaker te komen. Dus...
U ontdekte toen een raadsel van de Tweede Wereldoorlog in die familie.
Ja.
Wat was dat?
Een raadsel van de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, dat ging eigenlijk meer over de... ook over de rol van verschillende familieleden... in verzet en in collaboratie. Dus, dus dat is een...
Hoe zat dat?
Nou, dat zat wel vrij. Dat was vrij indringend in de zin dat een aantal leden van een familie leken ook partij te zijn van de NSB. En dat er ook aan de andere kant ook wel in ieder geval één belangrijke verzetspersoon was.
Ja.
Dus dat is in ieder geval daar wat uitkwam.
Ja. Hoe
dus,
kwam dat, die twee grote tegenstellingen in dezelfde familie?
Nou, deels had het te maken met een aangetrouwde familie. Dus, dus het waren niet takken van dezelfde familie. Maar het was wel iets waar je, denk ik, na de oorlog niet over had.
Er werd niet over gesproken in die familie?
Niet vaak.
Ja, u moest het echt ontdekken.
Ja, veel later, denk ik op 20-jarige leeftijd heb ik dat.
Hoe gebeurde dat dan?
Nou, dan wel de verhalen horen wel van verschillende familieleden die ermee kwamen. Dus het was niet een soort van...
Hoe gebeurde dat? Want u komt op bezoek, familielid uit het buitenland.
Ja.
U heeft nauwelijks een idee van goed en fout in de oorlog.
Dan weet je dat. Ja, precies. Dan, dus. Maar goed, dan... Nou, ik denk vaak dat het wel gebeurt dat er ook wel bij een borrel of zo dat men dan wel wat opener is in deze zaken. En dan komen dan wel dingen aan het licht. Ja.
Kunt u ze nog herinneren wie daar als eerste over begon? U hoeft geen naam te noemen, maar hoe gebeurde dat? Welke setting? Wat werd er gezegd?
Nou, ik denk dat... waarschijnlijk is mijn vader het eerste geweest die daar wat aan mij vertelde. En mijn vader is iemand die geïnteresseerd is in familiegeschiedenissen. En doet er natuurlijk wel ook toe, hij was een Amerikaan. En kon daar dus wel openlijker over spreken. En was daar ook wel benieuwd. Hij had gewoon ook wel dat gevoel van een zekere afstand. Dus misschien dat ik het van hem eerst heb gehoord, maar dan... Heb ik op basis daarvan zelf misschien ook wel de ruimte of de informatie gehad om zelf vragen daarover te stellen.
Ja. Valt er enige conclusie uit te trekken? Wie goed was en wie fout? Of zijn daar? Of is het allemaal toeval?
Nou, ik denk dat. Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei manieren om het te lezen. En één is dat je ziet dat. In de eerste plaats dat waarheid uit dingen halen niet altijd makkelijk is. Dat mensen ook wel herinnering hebben die misschien niet helemaal kloppen.
Ja.
Ik bedoel dat.
Nee, maar even naar uw eigen waarnemingen en conclusies erover.
Nou, ik denk dat...
Want u was er geïnteresseerd in.
Ik was er geïnteresseerd in. Ik denk dat... ik denk in de eerste plaats zou je kunnen zeggen dat... dat familieleden met het diepste politieke besef waren de mensen die minst geneigd waren om fout te gaan. Dat je zou kunnen zeggen dat het waren vaak ook, gereformeerden in de familie met een zekere anti-revolutionaire achtergrond of met een, of op misschien op een andere manier ook een zekere politieke bewustzijn hadden, die dan gewoon sneller zagen wat de nationaal-socialisten waren. Het is niet heel moeilijk om dat in het algemeen te zeggen.
Ja,
het
is geen algemene regel.
Geen algemene regel, maar dat ja. Je dan wel toch wel mensen die geworteld waren in een stevige politieke traditie. Die dan toch wel meer verweer hadden tegenover...
Ja. Maar had dat met politiek bewustzijn te maken of ook met dat gereformeerde of dat anti-revolutionaire?
Ik denk soms dat het had deels te maken, denk ik, ook echt met het anti-revolutionaire. Er was ook een deel van de familie die zat eigenlijk, zou je kunnen zeggen, ook politiek een beetje dakloos. Ze vonden anti-revolutionaire te... ze vonden anti-revolutionaire te gereformeerd. Ze vonden de Christelijke Historische Unie, weer zo'n protestantse partij, een beetje te slap. Ze vonden SGP te star. En dus er waren wel kerkmensen die net tussen die drie partijen een beetje
Speelde het geloof daar een rol in of niet?
Ja, nou ik denk dat je kan zeggen, maar dat waren mensen die, ja, het geloof speelde daar wel een rol. En als je dacht dat het geloof had een soort hele duidelijke stempel voor de politiek, mm-hmm. Geloof moest je politiek bepalen, dan dat waren denk ik wel mensen die meer afstand, die duidelijke afstand konden houden van nationaal socialisme. En als je dat niet had, stond je er meer open voor.
Ja. U bent de geschiedenis gaan studeren.
Ja.
Is het toevallig dat u zich met de Nederlandse geschiedenis bent gaan bezighouden? Of had u dat al in uw hoofd van, nou ja, goed, Nederlandse moeder, ja. Interessant.
Mijn studie heb ik gedaan aan de Verenigde Staten.
Ja.
En dat betekent dat er weinig ruimte was, weinig deskundigheid over de Nederlandse geschiedenis.
U was zo'n beetje de enige.
Ja.
Ja.
Ja, eigenlijk wel.
U moest altijd met uzelf debatten
ja,
voeren.
Ja, precies. Ja. Ja, nee, dat was zo. Nou, Gouden Eeuw, dat kon wel in bepaalde plekken in Amerika. Maar de meer recente Nederlandse geschiedenis, nee, dat niet.
Ja.
Dus ik had ook wel eigenlijk voor de Duitse geschiedenis gekozen. Dus ik zou Duitse geschiedenis... Ik had een intentie ook om te promoveren op een Duits onderwerp in de 19e of 20e eeuw.
Ja.
Maar mijn promotor zei, nou, dat moet je gewoon niet doen. Er zijn wel heel veel proefschriften over 19e en 20e eeuw Duitsland,
ja.
Maar niet over Nederland. Dus dat je hebt ook een voordeel van de taal. Dus ik kon ook wel die taal toen de tijd wel spreken. Maar,
dus eigenlijk bepaalde uw achtergrond een beetje van dat Nederland het subject werd?
Ja, een beetje tegen. Wel, niet dat ik dat zelf zo direct zag. Misschien had ik het zelf eerder moeten zien en daar gebruik van maken. Maar dat uiteindelijk wel, ja.
Ja. Nou, heeft u uw promotieonderzoek, dat ging over de jaren 60.
Ja.
Nieuw Babylon in aanbouw. En eigenlijk is uw conclusie dat de Nederlandse elite... In Nederland bestaat eigenlijk een mythe van revolte tegen de elite. En u zegt van, nou, dat is helemaal niet zo. Die Nederlandse elite heeft eigenlijk de deuren naar verandering opengezet. Om de zaak te pacificeren, mm-hmm. Wat we eerder ook concludeerden. Geen heibel in de tent.
Mm-hmm.
En omdat ze ook overtuigd was dat modernisering niet tegen te houden was.
Ja.
Kunt u dat heel kort verklaren? Wat is dat in Nederland? Die moderniseringsgedachte. Dat je dat niet kan met de tijd mee moet gaan. Han Lammers, hè, de de tijd heeft zijn loop.
De tijd heeft zijn loop.
En wij lopen,
lopen
mee.
Wel mee.
Ja.
Ik denk dat je kan zeggen dat dat... er zijn verschillende redenen daarvoor. Maar misschien moet je in eerste instantie gewoon voorstellen dat Nederland als klein land heel veel veranderingen na de Tweede Wereldoorlog al had meegemaakt. Ze moesten tegen wil en dank in decoloniseren. Indonesië moest onafhankelijk worden en dat konden ze gewoon niet tegenhouden. Ze werden eigenlijk, ondanks een eeuw van neutraliteit, toch wel door Duitsland binnengevallen om vervolgens met de dreiging van de Sovjet-Unie toch wel moesten ze een bondgenootschap aangaan met de Verenigde Staten, de NAVO. Ze hebben ook wel een nieuwe verhouding met de rest van Europa moeten ontwikkelen. Ze hebben ook wel intern een nieuwe industriepolitiek moeten ontwikkelen.
Van een heel gezapig landje, enorm snel gemoderniseerd. Vijftiger jaren naar de 60er jaren.
Ja, ze hebben dat gewoon, ja, grote breuk. Dus, maar ze hadden ook het gevoel dat ze gewoon eigenlijk gewoon op de snijvlak van een nieuwe periode was. Dat ze echt een nieuwe tijdperk aan het beginnen waren. En dat is denk ik een hele belangrijke ervaring geweest van heel veel mensen. Niet alleen maar de politieke leiders van Nederland, maar ook zij hebben dat wel meegemaakt. Dus het zijn wel mensen die al in de ervaring die ze hebben opgedaan in de jaren 40 en 50, toch wel overtuigd van een snelle veranderende wereld. En de beste ding die je dan kan doen is proberen een beetje die onvermijdelijke modernisering bij te sturen en aan te sturen. Misschien kan je hopen dat je dat wel kan doen. Maar dat is de beste koers die je kan varen.
Sterker nog, die modernisering is niet tegen te houden.
Is niet tegen te houden. Nee, je kunt het aansturen, je kunt het bijsturen, maar je kunt het niet tegenhouden. Ja. Nee.
U schrijft in de inleiding van Nieuw Babylon in aanbouw, de pragmatische aanpak passing aan de veranderende tijden heeft ook slappe meegaandheid veroorzaakt en veel Nederlanders gedwongen met de tijd mee te gaan. De jaren 60 in Nederland blijven voor mij dus zowel een inspiratiebron als een waarschuwing.
Ja.
Of is het al te ver verleden tijd? Ik ben erg benieuwd ook waarom, ja, slappe meegaandheid. Het klinkt ook erg slap, ja, maar waarschuwing
ja.
ook.
Ja. Nou, wat ik bedoelde was, is dat ik denk dat ik, wat ik merkte zeker in de jaren 60, maar ook elders, is dat, dat er soms een soort, er kan wel een manier van argumentatie zijn in Nederland, waar je een soort argument maakt, wij moeten dit doen, want wij moeten voldoen aan de eisen van de tijd.
Laat ik het nog scherper stellen uit diezelfde inleiding uit Nieuw Babylon. De woorden van oud-premier Colijn in 1940, namelijk dat de Duitse overheersing een historische ontwikkeling is waarmee de Europeanen moesten leren leven.
Ja.
Is dat die slappe houding?
Ja, dus hij heeft er wel vrij snel spijt van gehad, maar het was wel een soort van... je ziet inderdaad de Duitse inval en de Duitse overwinning is een teken van een onvermijdelijke nieuwe ontwikkeling waar we ons aan moeten passen. Dit was niet de eerste keer dat Colijn dat ook dacht. Hij had ook bepaalde visies over de economie en hoe ook wel een onvermijdelijke afgang van de economie in het vooruitzicht lag. Maar dat in ieder geval ook weer een soort van je legt je bij dingen neer. En dat is inderdaad, dat kan wel slap zijn.
Ja, ja. Heeft u een verklaring voor aan de ene kant zeg maar die drang tot pacificatie, geen gedoe. En waar de keerzijde dus van is, inderdaad, die slappe meegaandheid.
Nou ja, ik denk dat het een. Die twee dingen hebben veel met elkaar te maken. Ze hebben enigszins een soort van. Je moet tekenen van destijds zien. Dus ook als je ziet dat mensen zich zorgen maken over... als mensen een taboe willen doorbreken, dan moet je dat ook wel tegemoet komen. Want dat is ook wel een van de eisen van deze tijd om daaraan te voldoen. Dus in dat opzicht is die accommodatie aan nieuwe groepen, aan nieuwe uitdagingen, vaak ook gebaseerd op een soort voorspelling over hoe de toekomst eruit zou zien. En dat de beste manier om die toekomst in te gaan is ook wel je laten accommoderen aan nieuwe werkelijkheden.
Ja, en hoe kijkt een Amerikaan daar tegenaan?
Dat is niet een, denk ik, bij uitstek de Amerikaanse manier van over dingen denken.
Ja, u hoeft niet voorzichtig te zijn.
Nee.
U mag nu even uithalen.
Ik mag uithalen. Ja. Nee, nou ja, je zou kunnen zeggen dat Amerikanen maken geschiedenis. Ze passen zich niet aan de historische ontwikkeling. Ze maken geschiedenis. Ze kiezen zelf voor welke richting ze de toekomst in willen gaan. Ze hebben een buitengewoon hoge verwachting van hun eigen vermogen om de geschiedenis, de toekomst zelf te bepalen. Dus in dat opzicht denken Amerikanen helemaal niet over je aanpassen.
Maar hoe denkt de Amerikaan James Kennedy over die Nederlandse politiek? Dat accommoderen, die slappe meegaandheid. En ook het pacificeren. En de deur openzetten naar nieuwe ontwikkelingen.
Nou, ik denk dat ik... eerlijk gezegd, natuurlijk gemengd. Ik vind het ook... Soms is dat ook een... soms is ook erkennen wat de ontwikkelingen zijn. En erkennen dat je dan je daar ook je eigen... dromen, je eigen verwachtingen, je eigen idealen moeten bijstellen. Dat is niet per se een slechte zaak.
Het is allemaal pragmatisme. Je kunt nauwelijks een ideaal ontdekken.
Het is niet, ik denk dat het moeilijker is om een ideaal in Nederland te vinden.
Ja?
Ja. Dus een soort van, waar mensen zeggen van, nou, dit is een ideaal waar ik voor zal, nou ja, gewoon om het heel erg bot te zeggen, waar ik voor ga sterven.
Ja.
Dit is een ideaal waar ik tot de laatste snik gewoon ga verdedigen, want dit is recht. Ik heb hier gelijk. Wij hebben hier gelijk. En misschien hebben we vandaag een slag verloren, maar volgende week zijn we er weer. Of wij, of zoals de Democraten na de nederlaag tegenover George Bush. Nou, dan is er wel enige ernstig verwijt, maar tegen zichzelf. Ik bedoel dat ze dat. Maar ook wel een soort gevoel. Oké, we hebben deze keer verloren, maar volgende keer gaan wij gewoon met onze idealen weer aan de slag. Dus het is niet een soort van...
Maar eigenlijk zegt u vandaan, in Nederland vallen nauwelijks idealen te vinden.
Ik denk dat
dan wordt het allemaal geregeld.
Ja, het is veel beter. Het is veel belangrijker om dingen hier te regelen. Natuurlijk is ook dat prachtig Nederlandse woord beleid. Nou, we hebben ook geen woord daarvoor in Verenigde Staten. Policy misschien, maar policy heeft niet dezelfde zwaarte als. Maar goed. Dus,
ja, als je u heeft naar ook een beetje toch die saaie Nederlandse 60, om het maar even heel hard te zeggen, onderzoek gedaan in Nederland.
Ja.
San Francisco en Amsterdam, dat waren toch een beetje de vakantieplekken van de echte jaren 60, namelijk Amerika, Vietnam, burgerrechten. Ja. Dat ging echt ergens over.
Ja, daar gingen dingen echt.
Hier was het maar een beetje leuk doen.
Nou ja, ik denk dat het heel moeilijk is om een issue te vinden in de Nederlandse politiek die dezelfde gewicht had als wat er in de Verenigde Staten gebeurde. En dat is natuurlijk niet per se een verwijt aan het adres van Nederland.
Het gaat even over de vergelijking.
Het gaat over de vergelijking.
Je hoeft geen moreel oordeel uit te spreken.
Nee, nou, oké, voorlopig niet. Maar het is wel zo dat inderdaad in de Verenigde Staten ging heel veel over in de jaren 60 over vraagstukken omtrent leven en dood.
En over idealen.
Welke kant gaat Amerika op? Je zou kunnen zeggen, zelfs de burgerrechtbeweging, de civil rights beweging van Martin Luther King, ging ook over welke richting Amerika op zou gaan. Een van de dingen die je zeker bij King kan treffen, is gewoon eigenlijk hoe hij in belangrijke mate, er was ook een andere kant van hem, maar in belangrijke mate was gericht op Amerika. En hoe Amerika hieruit zou zien. Zijn teleurstelling over de idealen van de Verenigde Staten,
Die alleen voor een blanke elite
groep. Die alleen maar voor blanken beschikbaar was.
Ja, ja. Datzelfde beeld wat u ook aantrof in Nederland in 91 in die vreemdelingenpolitie wachtkamer.
Ja, ja. Dus, maar daar zou je kunnen zeggen
Maar
ik denk dat dat ook een verschil. Dat is denk ik een van de dingen die natuurlijk altijd de politiek in Amerika zo spannend maakt, zo verbetend maakt, vaak zo polemisch maakt en ook soms ook onvruchtbaar maakt. Maar in ieder geval zou je kunnen zeggen, het gaat ook over een ideaal van wat de Verenigde Staten zou moeten zijn. En daar kunnen mensen zich dan ook over opwinden. En er zijn gewoon tegenovergestelde visies over wat dat zou moeten zijn. En daarom zit er ook heel veel. Daar zitten natuurlijk allerlei vormen van macht daarmee verwikkeld. Dat maakt het natuurlijk allemaal venijniger en moeilijker. Dus het gaat niet alleen over idealen. Het gaat ook over wie behoudt de macht en wie neemt de macht. Maar je zou kunnen zeggen dat die machtsspellen worden zeker ook wel versterkt met sterke contrasten in idealen over wat Amerika moet zijn. Mijn collega zei het, ook een van mij, Nederland is geen idee. Nederland is geen idee. En dus, je zou kunnen zeggen,
wat is Nederland dan wel?
Ja, wat is Nederland dan wel?
Ja, ik vraag het.
Ja, maar, wat is Nederland dan wel? Nederland is misschien een soort ruimte die dan wel voor een bepaalde soort manier van leven onder elkaar. Er is een zekere ruimte voor een soort modus vivendi onder elkaar.
Ja.
Om inderdaad praktisch met elkaar verder te gaan.
Waar euthanasie geregeld is. En waar softdrugs getrekken
zijn. Waar inderdaad ruimte wordt geschapen voor praktijken die niet elders zo makkelijk kan.
Ja, ja. Want daar heeft u ook onderzoek naar gedaan.
Ja.
Euthanasie.
Ja, over euthanasie. En waarom het. Ja, ik was ook als Amerikaan gefascineerd door waarom. Nou, ik schreef het eind jaren 90. Waarom Nederland de enige land ter wereld was waarin euthanasie was toegestaan. Hoe kon dat in Nederland? Wat was er dan een manier van de Nederlandse mentaliteit, de Nederlandse wetgeving, de Nederlandse politieke leven die dat mogelijk maakte?
Een van de redenen waarom u er geïnteresseerd in bent geraakt, was omdat u een jaar vrijwilligerswerk hebt gedaan in hospice.
Ja.
Wat deed u daar?
Ik was het was een hospice in Amsterdam. Is er nog steeds overigens, Curia. Dat was een kleine hospice die werd opgericht om een alternatief te bieden aan ziekenhuizen. Waar mensen die ook thuis niet konden sterven, daar naartoe zou kunnen gaan. Het was ook een hospice waar geen euthanasie uit beginsel geen euthanasie werd gepleegd. Dus wat ik zelf daar deed was gewoon vrijwilliger. Dat betekent dat ik soms wel maaltijden maakte. Dat betekent dat ik soms een nachtdienst draaide.
Dus wat doe je dan als je dienst draait?
In een nacht.
Gingen er mensen dood?
Ja, er ging wel. Ik denk toen ik een nachtdienst draaide, ging niemand dood.
Maar uren later.
Dus dat had ook op mijn ook tijdens mijn dienst kunnen gebeuren. Dus je moet gewoon even altijd kijken hoe het is met mensen. Of moeten ze dan plassen? Of hebben ze dorst? Kijken hoe het is met de ademhaling. En er is altijd een verpleegster die dan gewoon slaapt op de afdeling. En dan meld je gewoon problemen.
Wat deed u tijdens zo'n nacht?
Dan ging ik wel. Vaak sliepen ook wel de patiënten. Dus het was ook niet met hen praten. Hoewel dat ook wel voor kon komen. Mm-hmm. Soms was dat lezen. Soms bepaalde dingen opruimen. Ik denk dat de nachtdiensten waren vaak ook wel de meest stille. Ik denk dat de avonddiensten waren spannender. Want dan had je ook gesprekken met
waar ging dat
patiënten.
Over?
Ja, waar gingen die? Ik weet, soms ging dat over. soms ging dat over koetjes en kalfjes. Soms ging dat over praten over de pijn die mensen hebben meegemaakt. Soms ging het over filosofische discussies.
U vermeed de dood? Of het sterven?
Ja, ook dat. Maar het was... Ik denk dat ik... Ja, misschien was het een... Ik weet dat ik... Er waren misschien... We hebben eigenlijk, denk ik, nooit discussies gehad. Ik heb nooit een discussie meegemaakt waar mensen het zelf hadden over de dood. Maar het was meer over, ja, misschien wel een vraag over wat is nou het mooie in het leven? Wat is het menselijk in het leven? Dat misschien in dat opzicht filosofisch was. Ik weet dat er wel iemand was die mij vroeg, misschien was dat een van de meest treffende momenten, vroeg mij waarom ik dit nu deed. Ik bedoel, wat... Waarom doen jullie dit allemaal voor ons? Dus het was ook een soort gevoel van iemand zelf die gewoon uit een milieu kwam waar hij zelf nooit heel erg veel waardering heeft gehad. Mm-hmm. En dan toch wel in de hospice in de laatste weken van zijn leven toch een beetje verwend was. Dus dat was natuurlijk, dat krijg je niet vaak, dat je een soort dat je zo'n moment hebt. Ook een soort trieste moment. Want het geeft ook aan, nou, wat voor leven zou deze man hebben gehad. Maar dat
trof Waarom ik. Deed u het?
Waarom deed ik het? Ik denk dat ik... Ik had vrijwilligerswerk gedaan in de grote stad van Boston, zoals ik eerder heb aangegeven. Daar onder daklozen gewerkt. Misschien was het waarom ik het toen deed en waarom ik dit nu deed, was misschien ook het gevoel te hebben gehad dat ik moest mijn ogen niet sluiten voor de hele moeilijke zaken in deze wereld. Dat ik niet moest doen alsof ik een... Alsof het leven zonder. Alsof het leven zonder lijd was. Dat ik gewoon lijden was. Dat ik gewoon dat zelf moest. Onder ogen moest zien. En dat ik daar ook wel. Daaraan iets moest trachten te doen. Dus misschien was dat een soort gevoel dat ik dat moest doen. En als ik. En ja, misschien was het ook een soort gevoel dat ik. Ik had niet iets met de dood of zo, maar dat ik dacht...
Maar was het een les voor u in lijden? Of voelde u het als een plicht om het te doen, om goede werken te doen?
Ik denk, wellicht heeft het iets te maken met goede werken te doen. Dat ik een soort plichtbesef heb, dat is iets dat een christen doet. Dus dan doe je dat dan wel. Dat zat er wel in. Ik denk dat voor mijzelf ook dat misschien zat er ook iets in dat ik niet de dood uit de weg wilde gaan.
Ja.
Dat de dood ook wel bij een menselijk bestaan behoort. En dat ik ook dat... dat ik ook dat aan zouden kunnen. Dus het zit misschien daar ook... had er ook iets mee te maken. Dat is ook een onderdeel van het leven. En ik wil dat gewoon ook onder ogen zien... En ik wil ook daarbij zijn waar het gebeurt.
Ja.
En is natuurlijk ook een...
Het klinkt een beetje afstandelijk, als ik eerlijk mag zijn. Het klinkt een beetje van, ja, nou ja, ik denk, lessen wil ik leren. Maar het is ook het laatste punt van een aantal mensen die daar komen om te sterven.
Ja, en het was denk ik... ik denk dat ik het ook... Ik denk toen, als ik motief had om dat te doen, dat ook niet... Dat was niet gegrond in een soort menselijke ervaring. Dat was het niet. Dus natuurlijk denk ik dat het waar iets van afstand in zat. Dat het een soort van... En ook dat laatste motief, nou, dat ging eigenlijk alleen maar over mijzelf, zou je kunnen zeggen. Dat ging eigenlijk over, nou, hoe versterk ik mijzelf in de situatie omtrent de dood. Het ging niet over solidariteit met levende, lijdende mensen. Dat ging er niet in eerste instantie over, nee.
Ja, was dat wel de plek waar u voor het eerst ook interesse kreeg in euthanasie?
Ja, en een soort... Ja, en ook... misschien ook wel te zien dat al die verschillende wegen die mensen waren opgegaan, dat sommige mensen blij waren, dat anderen wel ongelukkig waren, dat soms de hospice gewoon hen echt kon helpen en op andere momenten niet, hoe grillig dat allemaal was.
U zei net van die hospice, die wees euthanasie af. Werd het ondanks dat toch af en toe gedaan, of niet? Nee?
Nee.
Nee,
nee maar dat... Nee, dat gebeurde daar niet. Maar dat was ook niet een... Mensen hadden ook wel een soort verklaring waar ze aangaven dat ze dat ze daar ook van afzag. Dus het was ook niet meer echt een optie. Natuurlijk is de hele idee van een hospice dat pijnbestrijding eigenlijk zo goed op zo'n goed niveau kan zijn dat het eigenlijk ook niet nodig is. Althans in het bestrijden van pijn.
Ja.
En dat denk ik ook, dat hebben ze ook waargemaakt, denk ik.
Bij uw grootmoeder is ook pijnbestrijding toegepast, hè? Morfine. Toen ze 80 was.
Ja.
Een longontsteking had.
Ja. Ja. Ja, nee, dat is een...
Wat is daar gebeurd?
Mijn grootmoeder in de Verenigde Staten.
Ja.
Zij is... Ja, zij is, ze zat in het ziekenhuis en wegens longontsteking. En ze is vrij snel aan de morfine gehaald. En ook niet echt, daar werd niet met ons over gesproken als familie. En ze is dan ook vrij snel overleden. Ik kan natuurlijk medisch niet zeggen van nou, dat was dan de oorzaak van haar snelle overlijden. Maar ik zag wel dat er was een soort medisch handelen daar waar we niet op de hoogte waren. En er was ook geen kans om vaarwel tegen haar te zeggen. En dan zag ik ook, ja, dat ik zie ook wel in medisch regimes hoe...
Nee, maar laten we het er even over hebben. Want ging het daar nou over pijnbestrijding? Of ging het over euthanasie?
Nou, in de Nederlandse... Ja, het is heel moeilijk om met technische dingen aan te komen. De Nederlandse definitie van euthanasie is altijd vrijwillig en actief. Dat is de definitie.
Ja.
Dus dat was het in ieder geval niet... Is dit een behandeling die met haar toestemming is gedaan? Nou, ik denk het niet.
Maar ik ken ook artsen die zeggen van... als ik nu nog meer morfine geef... Ja. Dan weet ik dat de patiënt overlijdt. En dus stop ik er nu mee.
Ja.
Want dat is het moment.
Ja.
Dat wil ik graag helder uit elkaar halen. Dat is in dit geval niet gebeurd. Er is gewoon morfine... gegeven.
Ja,
en misschien nog een dosis.
Ja. En er is in ieder geval niet met ons gesproken over de risico's van zo'n behandeling. Nee. Nee. En dus dat geen goede praktijk. En daar hebben we ook als familie spijt van gehad dat het zo is gegaan.
Ja.
Ja. Maar dat in de Verenigde Staten gebeurde. Hè? Dus dat is ook waar er geen euthanasie inderdaad wettelijk toegestaan is.
Ja.
Waarin vermoedelijk patiëntenrechten ook wel hoog in het vaandel staan. Maar waarin toch wel dit kon gebeuren.
Ja. Ja. Dat is praktijk.
Dat is de praktijk. Dat was de praktijk. Dat was haar praktijk.
Nee, maar ook in bredere zin.
Ik denk het wel, ja.
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 En dan, daar wordt niet over gepraat.
Nou, dat ja, dat was ook in Orange City.
Ja.
Dat gebeurde. Dus ik denk, een van de dingen die heel erg belangrijk te zeggen is over de Amerikaanse situatie, dat ik ook heb geleerd, ook als het gaat over het behandelen van patiënten die heel erg ziek zijn of aangewezen zijn als stervende, dat een enorme variatie in de kwaliteit van de zorg, echt een enorme verschil op een manier dat je niet in Nederland treft.
Ja.
Dus moeilijk om dat over één kam te scheren. Maar dit was in dit geval was dit geen model van een soort...
Er was goede zorg. In dit geval, of niet?
Nou ja, wat is... Ja, wat ja, is een goede zorg. Ja, dus ja. Voor een etmaal in het ziekenhuis ja. liggen. En,
ja. Maar u zei van ja, de familie heeft er eigenlijk spijt van hoe het
nou,
gegaan is.
Dat wil zeggen, ja. Nou ja, ja. Het ging. Nou ja, je kan zeggen dat het ging zo snel. Ik bedoel, dus ja. Het was gewoon. Ze werd op een maandagavond in het ziekenhuis en ze was dan 36 uur later dood. En dus dat is gewoon echt een hele snelle ontwikkeling. En ja, goed, je kunt niet bewijzen dat de ja. arts dat allemaal verkort heeft. Maar het, inderdaad, spijt dat het allemaal zo gegaan is. Ja. En ook misschien ook de waardering voor, en misschien is dat de enige, je zou kunnen zeggen, uit die motief uit van de grootmoeder, dat één ding die ik echt waardering heb, ook emotionele waardering heb voor wat hospices doen, is dat ze bieden ruimte en ze bieden tijd aan patiënten om de laatste loodjes gewoon af te leggen. Ja, 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 dat.
Ja.
Dat.
Ja. Maar waar zit de pijn bij u? Hè? Het verdriet dat u geen afscheid heeft kunnen nemen of dat u geen beslissing hebt kunnen nemen. Waar zit de pijn?
De pijn zat, nou ja, je zou kunnen zeggen dat ik was net terug naar de. Ik weet dat mijn ouders daar onder hebben geleden, dat zij daar gewoon niet de beslissing hebben kunnen nemen. Ik was net terug naar mijn universiteit. Zij had mij net een hele aardige brief, haar mooiste brief aan mij toegestuurd op de dag dat ze ziek werd. En dus dat was. Maar ik hoorde dat ze ziek was. Ik had ook voornemens om terug te gaan naar Orange City om haar te zien. Maar dat haalde ik dus dan niet. Dus ik wilde dat in ieder geval dat laatste communicatie met haar hebben. Dus vandaar denk ik dat die pijn, dat die afscheid mogelijk weg is genomen. Dus ja. dat was het.
Ja. U zei van, mijn ouders hebben geen beslissing kunnen nemen.
Nou, wat ik bedoel, beslissing niet in de zin van in de zin van, geef maar morfine, maar meer van.
Maar daar gaat het natuurlijk wel over.
Het gaat er wel over van dat de arts zou hebben gezegd van, dit zijn de keuzes waar ik mee geconfronteerd ben. Dit zijn de keuzes die ik heb voorgelegd aan mevrouw Kennedy. En dit zijn de keuzes die ik ook even aan jullie willen doorgeven. Dat er gewoon blijk was gegeven dat die arts communicatie had gehad met mijn grootmoeder over haar wensen. En dat het ook wel doorgespeeld was aan de familie. Maar dat het eigenlijk nu allemaal zijn beslissing was zonder dat andere partij, waaronder ook de patiënt, daar aandeel in had.
Ja.
En dat was het.
Als we nou die praktijk van Amerika naast de Nederlandse leggen. En u schrijft in dat boek Een weloverwogen dood dat u ambivalent bent over euthanasie in Nederland. Wat een beetje raar is als u zo'n positieve titel meegeeft. Een weloverwogen dood klinkt
ja.
heel weloverwogen.
Ja.
En als u nou uw eigen ervaring legt naast wat u zelf beschreven heeft over ja. de Nederlandse euthanasiepraktijk.
Ja.
Wat is daar dan opmerkelijk aan?
Nou, misschien ook wel met die ervaring dat ook in die hospice dat de dood komt niet op bestelling. Dat mensen hebben niet, ook mensen die trachten een weloverwogen dood te maken, hebben niet vaak in de praktijk de dood in eigen hand. Ze hebben die regie niet.
U bedoelt mensen die vragen om euthanasie?
Ja, nou ja, in veel gevallen is dat natuurlijk afgewezen. In de praktijk wordt dat door meeste verzoeken voor euthanasie zijn afgewezen. Dus
In Nederland?
In Nederland,
ja. Dus maar goed, in sommige gevallen komt die dood wel op bestelling. Dan staat er gewoon in de agenda
precies.
van de dokter
ja.
7 uur zaterdagavond.
Ja, en vanavond om 8 uur, een boek van Annemij T. Inderdaad, dat geeft een beetje aan die dood op bestelling. Ik denk in de eerste plaats dat. Maar zelfs in Nederland is het vaak niet op bestelling. Het is niet iets dat je kan regelen. Het lijkt een soort ideaal. Een van de dingen die mij wel opvalt is dat Nederlanders denken dat er een soort recht is op euthanasie in Nederland. Dat is een vooronderstelling die men heeft.
Nee, dat is niet zo.
Dat is niet zo.
Je hebt er geen recht op.
Er is niet een recht op. Dus,
maar je kan het proberen te regelen.
Je kunt het proberen te regelen.
Anne Meitee, de antropologe die u net noemde, noemt het een ingewikkeld gezelschapsspel.
Ja. En dat heeft ook wel dus ook wel te maken met een ingewikkelde gezelschapsspel. Ook iets dat ik heb aangekaart, mede op basis van haar eigen gegevens. Is dat een weloverwogen dood vraagt ook speciale sociale vaardigheden van mensen.
Je moet je goed uit kunnen drukken. Wel bespraakt zijn, hoger opgeleid waarschijnlijk.
Ja, dat helpt allemaal. Het helpt allemaal in Nederland. Dus je moet een goede verband hebben met je arts. Je arts moet ook wel de nodige gevoeligheid hebben. Bereidwilligheid om door te zetten. Om beloftes na te gaan. Om geen andere opties toch wel als beter te beschouwen. En natuurlijk wel, ja, je moet zelf. Het helpt enorm als je ook aan je omgeving, waaronder ook de arts, kan laten zien dat je dit echt wel overwogen doet. En sommige patiënten kunnen dat beter doen dan anderen.
Ja.
Ja.
Ik merk in dat boek ook een enorme ambivalentie. U beschrijft hoe de wetgeving of hoe de discussie is gevoerd in Nederland. Maar u zegt ook van ja, God, moet je dan zien artsen zien als de nieuwe hoogpriesters?
Ja. Nou ja, het is ook een soort van. Er is denk ik ook in de Nederlandse manier van denken over euthanasie heel veel verwachtingen van wat de arts zou moeten doen in dit geval. Dat het ook iets is dat de belastende effecten van euthanasie op een arts is soms, denk ik wel, gebagatelliseerd. Je zou kunnen zeggen, nou, in Oregon, dat is de enige Amerikaanse staat waar zoiets wel wordt toegestaan, maar dat is geen euthanasie, dat is hulpwijs zelfdoding. Dus de patiënt moet zichzelf doden. Geen injecties van de arts. Dus deels, denk ik, in eerste instantie bedoeld om.
Dat is een uitdrukking van de zelfbeschikking.
Is een uitdrukking van zelfbeschikking.
Als je het zelf wil, dan moet je het ook zelf doen.
Dan moet je het zelf doen. Ja. Dus zelfbeschikking betekent zelf doen. Euthanasie in Nederland, dat is natuurlijk wel. Ja, ik beschik zelf over mijn lichaam, maar de arts doet het voor mij. Ja. En dat is iets dat. Dat is een vorm. Dat is een manier van zelfbeschikking verstaan. Dat in de Verenigde Staten veel minder makkelijk opgaat.
Ja, u heeft ook gezegd van Nederlanders denken dat ze het goed geregeld hebben. Maar ze zijn eigenlijk een beetje naïef. Ze zijn goedgelovig. Want zoiets als ondraaglijk lijden is helemaal niet objectief vast te stellen.
Nee, ik denk dat het ook een ondraaglijk lijden inderdaad. Amerikanen hebben. In hun kritiek op Amerikaanse op het Nederlandse euthanasiebeleid, niet alleen Amerikanen, maar anderen hebben gezegd van ja, wat is dat nou? Wat houdt dat in? Dus zo'n rekbaar begrip. En hoe kun je daar nu wel echt een hele heldere definitie aan geven? Het is wel denk ik iets dat natuurlijk is die flexibele definitie juist wat Nederlandse beleidsmakers ook bewust voor hebben gekozen. Want elke situatie is anders en je moet dan goed aanvoelen welke situatie echt zo is. Dus de bedoeling is ook dat het in verschillende situaties toepasbaar zou zijn. Maar ja, maar het geeft ook aan dat als je denkt met zo'n definitie dat je daarmee bent, dat een soort objectieve maatstaf is, dat is natuurlijk niet het geval.
U heeft ook geschreven
sociaal worden bevochten.
Ja, dat het gevaar oplevert van een verglijdend normbesef, de Nederlandse situatie.
Nee, wat je wel kan zeggen is dat er is een soort van, je bent daar in een soort.
Is geregeld.
Het is geregeld. En nu gaan wij dan als groep hier, komen we er zelf wel uit. Maar of dat nou het beste maar, hier wordt gedaan of niet. Bijvoorbeeld, ik bedoel, het is ook een soort van. Een voorbeeld van iemand die had het over zijn eigen vader, die aan longkanker zou overlijden. En dat een arts zei, nou, u heeft 7 weken te leven. Mm-hmm. Heeft u aan euthanasie gedacht? En de man zei, nee, daar heb ik niet aan gedacht. Maar 2 weken later kwam hij op terug en hij zei, ik wil dat toch wel, want mijn vrouw kan dit niet meer aan.
Ja.
Nou, dan heeft de arts euthanasie toegepast. Allemaal, weet u het zeker, dus het is echt wat u wil, en ook met de
dus
hele familie.
Dus sociale druk, zegt u?
Is sociale druk,
en
maar...
En dat is dat verglijdende normbesef.
De zoon zei, ik ben daarin meegegaan. Ja. Achteraf heb ik wel vraagtekens bijgesteld, nou, hoe is dat eigenlijk bij ons gegaan? Niet dat hij het meteen veroordeelde, het is van, nou, daar is een vreselijk misdaad gedaan, maar hij had er wel twijfels bij. Ja. Dus het is een soort van, ja.
Ja, maar dan toch even terug naar de vergelijking Nederland-Amerika. Nederland heeft het bespreekbaar gemaakt.
Mm-hmm.
Amerika gebeurt het gewoon. En is het onbespreekbaar?
Ja. Nou ja, die ambivalente gevoelens die ik heb gehad. Dus het heeft deels te maken met een waardering die ik zelf heb voor Nederland om bepaalde dingen trachten de besprekingen die wel gebeuren. Je kan zeggen, want het is realiteitsbesef om te zeggen van, wij moeten een aantal dingen echt bespreken en aankaarten die echt gebeurt. Dat is nou realiteitsbesef. En misschien zijn Nederlanders daar beter in dan menig andere.
Dat is het pragmatisme.
Dat is het pragmatisme.
Ja.
Maar als je dan doorgaat en zegt van, omdat wij dit bespreekbaar trachten te maken, dat wat dan vervolgens volledig geregeld hebt, nou, dan slaat die realiteitszin in een vorm van naïviteit. En dan gaat het dan te ver. Dus
maar ik zou zeggen dat de Amerikaanse praktijk ook een zekere naïviteit is. Er wordt niet over gesproken, of misschien nog sterker, het is hypocriet.
Het
gebeurt, het komt gewoon voor en men heeft het er niet over.
Ja, ik denk dat, nou ja, natuurlijk in Amerika zijn er ook wel gesprekken. Dus het is ook, maar goed, er zijn veel landen, waaronder ook wel, zeker een deel van de Amerikaanse praktijk, waarin deze dingen nauwelijks over besproken zijn. En is het dan hypocriet om te zeggen van, nou, we zijn tegen euthanasie, maar we doen wel iets die daar heel erg op lijkt. En dan eigenlijk zonder met mensen daarover te hebben. Natuurlijk, dat heeft een hypocriete kant. Dat is natuurlijk iets dat Nederlanders vooral niet van houden. Hè? Hypocrisie als de grootste zonde. Het is gewoon heel erg belangrijk om open te zijn. Iets wat mij zeker opviel is dat als je Nederlanders hebt gevraagd, zeker toen ik mijn onderzoek 10 jaar geleden deed, nou, waarom is Nederlands euthanasiebeleid goed? Dan is het nooit iets van, nou, omdat het barmhartig is of omdat het zelfbeschikking is. Maar het is gewoon we hebben het bespreekbaar gemaakt en we vinden het goed dat het bespreekbaar is. En dat heeft inderdaad...
Daar zit uw sympathie ook, of niet?
Nou,
waar zit uw sympathie?
Mijn sympathie zit inderdaad dat je dan probeert, te zeggen van, nou, dit is een probleem, dit komt voor. En wij moeten trachten om daar eerlijk en open over te zijn.
U heeft zelfs geschreven dat Nederland het enige land ter wereld is waar de medische stand zich juridisch laat controleren. Niet helemaal, maar voor een belangrijk deel. In andere landen gebeurt het gewoon onder de tafel.
Nou, dit is in dit geval is die de bereidwilligheid van de medische stand om zich ook wel buiten medische kaders te laten toetsen met die toetsingscommissies. Dat is natuurlijk wel een heel opvallende stap. En dat is inderdaad dat idee van een soort publieke toezicht is wel een hele opvallende ontwikkeling binnen Nederland. Ja.
Die discussie over euthanasie is misschien ook niet onvermijdelijk gebleken. Nederland liep voorop met al heel snel dat bespreekbaar maken. Maar inmiddels is het in andere westerse landen natuurlijk ook aan de orde. Is het niet ook een gevolg van, nou ja, de voortschrijdende medische ontwikkeling?
Ja, en het is ook je zou kunnen zeggen, ook een bepaalde pad daarnaartoe. Waarschijnlijk is er steeds meer convergentie, ook in praktijk, in alle landen. Alle landen gaan waarschijnlijk steeds meer een beetje elkaars eigen richting toe. Dus minder grote verschillen. Mm-hmm.
Ik dus denk Nederland is minder grote uitzondering misschien op termijn dan we denken.
Ja, ja, ik denk dat op termijn wordt Nederland steeds minder grote uitzondering. Nou, België is natuurlijk ook behoort tot de landen waar het nu ook wel toegepast is. Dus dat is ook een
Zou verschil. U zelf ooit om euthanasie vragen? Is er een heeft dat door uw hoofd gespeeld of niet?
Ja, het heeft door mijn hoofd gespeeld. Ja. Kijk, ik kan wel nu... je weet het nooit. Een van de dingen die ik heb geleerd in allerlei dingen is dat...
Je staat er niet afwijzend tegenover.
Ja, ik sta er wel afwijzend tegenover. In de zin van, ik denk dat... kijk, mijn christelijke scrupules daarover blijven nog mij informeren. Dat je... Je neemt niet, je vraagt niet een ander of je neemt niet zelf je leven voortijdig. Dus,
het leven is heilig.
Het leven is heilig. Ja, ik bedoel, je moet in ieder geval, je hebt een verantwoordelijkheid voor je leven. En dat daar hoort erbij dat je dat niet voortijdig afrondt. Dus in dat opzicht heb ik wel een probleem mee. Maar wat ik zeg is dat ik weet ook wel, nu dat ik midden in het leven staat, zoals de Nederlanders dat ook zeggen, dat het heel erg goedkoop is te zeggen van, nou, dat zal ik nooit doen en ik zou ook nooit verleid zijn om die weg in te gaan als mij iets overkomt. En vandaar wil ik het ook niet, ik wil niet te goedkoop daarover praten dat ik het nooit zou doen.
En tot zover even historicus James Kennedy in gesprek met Rick Delhaas. U luistert naar het marathoninterview van de VPRO. Dit is het einde van het tweede uur. We gaan nog door tot 10:00. En we zijn er heel even uit voor Ster en Nieuws. En zo weer terug.
E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden.